Wij nemen de draad weer op in Daniël hoofdstuk 8, waar sprake is van dat het Heer, het volk, de stad, de inwoners van de stad, worden in de afval overgegeven. Het gedurige wordt van hen weggenomen. En er is sprake van de woning zijns heiligdoms, die wordt nedergeworpen. Ik zei al, ik denk dat dat slaat gewoon de tempel als het huis niet zozeer van de Heer, want dat was het in de praktijk toch niet, maar wel van de hoge priester, de geestelijke leider, om zo te zeggen, van het volk. Daarna staat er in vers 13, daarna hoorde ik een heilige spreken. En de heilige zeide tot de onbenoemde die daar sprak, tot hoe lang zal dit gezicht van het gedurige offer en van de verwoestende afval, en dat zo het heiligdom als het Heer ter vertreding zal overgegeven worden. De feiten worden nog eens herhaald met andere termen, en het heet niet de gruwelijke vleugel of de gruwel der verwoesting uit Matthäus 24, maar nu heet het de verwoestende afval. Maar het is in alle gevallen uiteraard hetzelfde. Het beschrijft de situatie in de laatste helft, de tweede helft van de 70ste en laatste week van Daniël. Hoe lang zal dat zijn? Wij weten hoe lang het zal duren. We hebben het al gelezen. Tijd, tijden en een gedeelte eenstijds, want dat stond in 7 vers 25. Dan wel tweede helft van de 70ste week, dus dat is gewoon 3,5 jaar. Weten wij al. Is al twee keer genoemd. In het Nieuwe Testament kom je het nog eens tegen. Dus we krijgen het nog vaker. En dan komt er een antwoord en dat is mistig. Dat is hetzelfde als mystiek. Hè? Mistig. Hij zeide tot mij, tot 2300 avonden en morgens. En dan weet je dus dat er iets bijzonders mee aan de hand is, omdat het vreemd geformuleerd wordt. Toch? 2300. En je kunt zeggen, dat getal klopt niet, want er had moeten zijn 1260. Maar je moet er eerst over struikelen dat er staat avonden, morgens. Het woord en staat er niet tussen, staat schuin gedrukt, staat er niet bij. Dus wat wordt daar nou weer onder verstaan? En het is natuurlijk makkelijk om te zeggen dat daaronder verstaan moet worden dagen. Onder verwijzing naar Genesis 1, mocht je dat nodig hebben. Het was avond geweest, het was morgen geweest, dagnummer zoveel. Maar de vraag blijft dan, waarom staat dat er dan niet gewoon? Want dit is niet een gangbare uitdrukking. Het blijft een vreemde uitdrukking. Er is dus iets mee. Tot 2300 avonden morgens, dan zal het heiligdom gerechtvaardigd worden. Maar rechtvaardiging, heiliging en wat het allemaal wezen mag, zal gebeuren na 70 weken. Hebben wij gelezen in Daniël 9 vers 24. Kortom, we komen niet verder dan 1260 dagen. Je kunt natuurlijk dezelfde vraag, ik laat hem even los dus, je kunt dezelfde vraag stellen aan de heer Josephus, bijgenaamd Flavius, die ik al eerder heb aangehaald in verband met deze profetieën en de geschiedenis van Israël, ook buiten de Bijbel om. Je kunt hem vragen, hoe lang was dat, dat in de dagen van Antiochus Epiphanes de tempel ontheiligd was? Hoe lang duurde het vanaf dat dat beeld werd opgericht aan Zeus, tot aan dat het Chanukka-feest voor de eerste maal gevierd werd. Het feest van de herinwijding van de tempel. En de aardigheid van deze vraag is dat de heer Flavius Josephus twee verschillende antwoorden daarop geeft. Het ene antwoord, hij heeft twee series boeken geschreven, hè? Los van wat losse uitgaven. Hij heeft twee series geschreven, Joodse oudheden en Joodse oorlogen. Ik kan ze nooit uit elkaar houden, dat doet er ook verder niet toe. Maar in de ene serie zegt hij dat het duurde 3 jaar. Gewoon zoiets, 3 jaar. En de andere, zei hij, het duurde 3,5 jaar, zoals Daniël voorzegd had. Maar Daniël heeft het niet voorzegd. Daniël heeft wel gesproken over 3,5 jaren, maar dat gaat over de 70ste week van Daniël. En daar ben je niet in de dagen van Antiochus Epiphanes. Dus laat je die opmerking buiten beschouwing en neem je de andere van Flavius Josephus toen hij zei het was 3 jaar. Dat moet dan dichter in de buurt zijn en op zich betrouwbaarder. Omdat hij daar in ieder geval niet probeert kloppend te maken, althans er staat er niet bij, met wat hij leest in Daniël. Hebben we die nog? Het was 3 jaar. Hoeveel dagen is dat? Als het jaren zijn van 360? Hè? Duizend. Hè? 1080. 1080 dagen. Maar hier staat een getal van 2300. Wat het maar wezen mag. Maar bovendien staat er dat deze profetie zal zijn tot de tijd van het einde. Dat is vers 17. En de tijd van het einde was niet in de dagen van Antiochus Epiphanes. De tijd van het einde zijn de dagen van de wederkomst van Christus. Toch? Want daar gaat het uiteindelijk over. Tot de komst van de vorst der vorsten. Het gaat uiteindelijk over het antichristelijke rijk. Mijn idee van deze uitspraak, ik moet het erbij zeggen, er wordt wel meer over gespeculeerd, maar dat is niet noemenswaard. Ik bedoel letterlijk, dat is het niet waard om genoemd te worden verder. Er wordt erg veel gespeculeerd op dit soort chronologische gegevens in de Bijbel, maar in de praktijk gebeurt dat in kringen waar men niet gelooft dat de 70ste week van Daniël nog toekomst is. Daar ben ik niet op ingegaan nu. Maar kijk, wij geloven dat de 70ste week nog beginnen moet, nog niet vervuld is dus. Daarom wordt ons gedachtegoed en onze wijze van lezen van de profetieën genoemd de futuristische school. Van futurum, toekomst. Voor de Latinisten onder u, hè? De futuristische school. Daartegenover staat de zogenaamde historische school, die onder andere vertegenwoordigd wordt door inderdaad weer de zevendedags Adventisten, die zich nou eenmaal zeer intensief bezighouden met profetieën. En bovendien heb je naast die lui heb je ook de varianten erop. Een van de varianten zit hiernaast, dat is Jehova's getuigen. Ook een historische school en zo loopt er nog wel meer rond dat in die categorie valt. En die werken gewoonlijk met perioden, die late perioden van 3,5 jaar of perioden van 1260 jaren of dagen zich herhalen door de loop van de geschiedenis. Of perioden van 49 jaar of perioden van 70 jaar. En ze komen steeds wel weer op een datum uit waarop er iets gebeurde. Want op elke datum gebeurt wel wat. En zo krijg je verbazend interessante verhalen onder het motto verrekt interessant, maar gaat u verder. Het leidt namelijk nergens toe. Tot die school, historische school, hoort trouwens ook de zogenaamde Brits-Israël-beweging. Ik zeg het er maar duidelijk bij om ook daar afstand van te nemen. Het slaat allemaal nergens op. Het idee dat Mussolini de antichrist was. Hitler de antichrist was en Mussolini de valse profeet. Nee, andersom, ik zei het toch goed. Mussolini de antichrist en Hitler de valse profeet. Want die had een boek geschreven, immers. Mein Kampf, ja. Hij had een boek geschreven. Maar goed, dat past allemaal in de historische school. Lui die zeggen dat de grote verdrukking al geweest is, want het was de Holocaust van de Tweede Wereldoorlog. Dat is historische school. Eerder verklaren ze die grote verdrukking in de Eerste Wereldoorlog al. En daarvoor zijn er ook nogal wat oorlogen geweest die men als de grote verdrukking beschouwd heeft, waaronder de 80-jarige. Oorlog, wat te verstaan. Hè? Jawel, want Spanje, dat was Amalek, waar tegen Israël, namelijk Nederland, moest strijden. En al dat soort dingen meer. En de paus was de antichrist en weet je veel wat. Of Nero was de antichrist, dat is allemaal historische school. En je kunt het rustig vergeten, want de 70ste week van Daniël is nog toekomst. En nergens staat in de Bijbel dat de geschiedenis bepaald wordt door zich herhalende, repeterende perioden. Dat is een dwaasheid die afkomstig is trouwens uit de Oosterse mystieken. Dat is het verhaal van de wereld, is een soort klokje met raderen. En die raderen hebben een bepaald aantal tanden. En na zoveel tijd staan die raderen weer in dezelfde stand. Er zijn het aantal tandjes voorbij gedraaid. En laat het maar zitten, het heeft met de Bijbel hoegenaamd helemaal, maar dan ook niets van doen. 70ste week is nog toekomst. Mijn idee van deze kwestie is als volgt. Ik denk dat in de dagen van Antiochus Epiphanes het inderdaad een jaartje of drie ongeveer duurde. In de dagen waarover Flavius Josephus schreef. Die trek je af van 2300 en dan hou je nog ongeveer 1260 dagen over, zijnde de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Ik denk dus dat in die 2300 de beide perioden, die uit de dagen van Antiochus en die van de tweede helft van de 70ste week van Daniël, bij elkaar geteld worden. Maar aangezien we geen nauwkeuriger gegevens hebben over de dagen van Antiochus, kan ik u dus ook niet een berekening voorhouden. Maar reken het maar uit. 2300 min 1080, 1380, 1250. 1250, ben ik nou maar buis. Zoiets. Het komt aardig in de buurt van 1260 dagen. Dus ik denk dat het zo in elkaar steekt en dat de uitdrukking avonden morgens, dat die gekozen is om aan te geven dat het gaat over twee verschillende perioden. Eén die inmiddels in de oudheid ligt en één die nog komen moet. Heb je die? Eén avond en één morgen, alsnog. En meer kunnen wij daar niet mee. Wat we nog wel kunnen doen is vers 26 lezen. Het gezicht nu van de avond en morgen, let op dat het daar in het enkelvoud staat. Het gezicht nu van de avond en morgen, toch suggereren dat het twee perioden zijn, lijkt mij. Dat er gezegd is, is de waarheid. En dat is het dan. En dat staat notabene na vers 25, waarbij lijkt mij toch duidelijk sprake is van de gebeurtenissen in de 70ste week van Daniël. Met andere woorden, het gaat niet alleen over de periode van Antiochus, maar het gaat net zo goed over de periode van de 70ste week van Daniël. Tel ze maar bij elkaar op en je komt aardig in de richting van de 2300. Verder komt dit overigens nergens meer in de Bijbel voor, die 2300. Dus wat mij betreft mag ik het ook alweer vergeten. Nu we dan toch in Daniël zitten, noem ik in dit verband ook Daniël 12. Daniël 12, de afsluiting van al deze profetieën, waar wij terechtkomen in vers 7. Ik hoorde die man, bekleed met linnen, die boven op het water van de rivier was. Figuur herken je ook uit Daniël 10, maar ook uit Openbaring 1 en uit Openbaring 10. Was ik te snel? Die figuur, die herkennen we ook uit, wat zei ik, Daniël 10 en Openbaring 1 en Openbaring 10. Dat is gewoon een beschrijving van de Heer zelf. Als koning en hoge priester in het linnen bekleed, dankjewel. En hij hief zijn rechter en zijn linkerhand op naar de hemel en zwoer bij dien die eeuwiglijk leeft, dat na een bestemde tijd, en u voelt de uitdrukking komen, ontleend aan hoofdstuk 7, tijd, tijden en een gedeelte eenstijds, Daniël 7 vers 25, dat na een bestemde tijd, bestemde tijden, twee namelijk, want het is een dualis, een tweevoudsvorm, en een helft, dat is weer gewoon 3,5 dus bij elkaar. En als zij zal voleind hebben te verstrooien de hand des heiligen volks, al deze dingen voleind zullen worden. Dat na 3,5 jaar al deze dingen zullen voleind worden. Heb je dat? Welke 3,5 jaar? Nou, hier in Daniël blijft dat gewoon de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Dat na deze verontreiniging van de tempel en de ontheiliging van het heilige volk, of hoe dat maar heten mag, nadat het Heer in de afval zal zijn overgegeven enzovoorts, daarna zullen al deze dingen voltooid, voleindigd worden. Let op dat er niet staat, dan begint het koninkrijk, of dan is het koninkrijk gevestigd, of dan beginnen 1000 jaren, want dat staat er allemaal niet. Er moet daarna nog wat gebeuren, na de 70ste week van Daniël. Want officieel leidt de 70ste week van Daniël niet verder dan tot weliswaar de officiële bekering van het Joodse volk, maar tegelijkertijd ook tot de verwoesting van de Joodse staat. Dan moet er nog heel wat gebeuren, want er moeten nog meer mensen tot geloof komen uiteraard. En bovendien zal toch op zijn minst Jeruzalem herbouwd moeten worden. Eerst voordat die troon, de stoelen des gerichts daar kunnen gezet worden. En een tempel zal er gebouwd worden. Noemt u maar op. Dat dat zo is, blijkt ook hierna. Hè? Want ik lees verder. Vers 8. Dit hoorde ik, doch ik verstond het niet. Dat kan gebeuren, maar weet je wat je dan doet? Dan bewaar je deze woorden of deze dingen in je hart, in je binnenste. Komt vanzelf wel weer tevoorschijn, ooit. Hè? En ik zei, mijn heren, wat zal het einde zijn van deze dingen? Hoe zal het dan voleindigd worden? Hoe gaat het dan verder? En hij zei, ga heen, Daniël, want deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot de tijd van het einde. Velen zullen gereinigd worden, gelouterd worden, et cetera, et cetera. Maar de verstandigen zullen het verstaan. En u weet wie dat zijn, de verstandigen. Dat zijn degenen die verstandiglijk acht geven op het woord Gods. Gij doet wel indien gij daarop acht hebt op dat woord Gods. 2 Petrus. Hè? En ook Openbaring 1 trouwens. Hè? De verstandigen zullen het verstaan. Maar dan komt er nog helemaal aan het eind. En van die tijd af dat het gedurige offer zal weggenomen en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn, het beeld zal gesteld zijn. En u weet welk tijdstip dat is, langzamerhand toch? Dat is het midden van de 70ste week van Daniël en daarmee het begin van de grote verdrukking, maar ook het begin van de afval in Jeruzalem. Vanaf het midden van de 70ste week zullen zijn, en we weten hoeveel het zal zijn, 1260 dagen tot aan het eind van de 70 weken totaal. Maar dat staat er niet. Er staat het zal zijn 1290 dagen. Zodat als je netjes rekent, ben je nu een maand, 30 dagen... Een maand, precies, als je rekent jaren van 360 dagen. En anders zit je er 1 of 2 dagen naast, maar dat doet er niet toe. Je bent een maand voorbij het einde van de 70ste week van Daniël. En dus een maand voorbij de verwoesting van Jeruzalem. En dus een maand voorbij dat de Heer zijn voeten zette op de Olijfberg. Heb je dat? Want er moet nog van alles gebeuren. En vorige keer, naar aanleiding van de Dag des Heren, hebben we het er al over gehad. dat als de Heer zijn voeten op de olijfberg zet ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem, dan zal een gelovig overblijfsel uit Jeruzalem vluchten naar de woestijn der volken. Nou ja, naar Petra onder elkaar even, hè. Naar de woestijn van Edom in de praktijk enzovoorts. Dat wil zeggen, dan eindigt de 70ste week, dan is de Messias officieel verschenen, maar dan moet het verhaal nog van voren af aan beginnen. De oprichting van zijn koninkrijk namelijk. En in Jeruzalem staat er dan geen troon. En de macht van de antichrist is nog, of wordt zelfs nog, gevestigd over de heidenen. Niet in Jeruzalem, maar over de rest van de wereld enzovoorts. En daar gaat het nu over, hè. En een tijdsaanduiding wordt gegeven van 30 dagen na de verwoesting van Jeruzalem en de komst van de Heer op de Olijfberg. En daarna staat er zelfs, wel gelukzalig is hij die verwacht en raakt tot 1335 dagen. Dan ben je nog anderhalve maand verder. 45 dagen verder. In totaal 75 dagen na het einde van de 70ste week van Daniël. En meer staat er niet bij. Aardigheid is wel, maar dat ga ik nou allemaal niet doen, maar de aardigheid is wel dat dit je brengt op data die in de Bijbel wel degelijk genoemd worden. Op data, op de kalender, die in de Bijbel wel degelijk voorkomen, met andere gebeurtenissen overigens. En met name kom je terecht in het boek Haggai, waar een heel hoofdstuk opgehangen is aan een datum. En dat is een datum die hier feitelijk genoemd wordt als je het allemaal netjes uitrekent. Meer ga ik daar niet van zeggen, althans niet onder verwijzing naar Bijbelse beginselen. Maar ik wil wel zeggen wat ik ervan denk, dat is niks waard hoor. Maar ik wil je wel zeggen wat ik ervan denk. Ik verwacht dat de Heer 30 dagen, dus na 1290 dagen, 30 dagen na het einde van de 70ste week, zich definitief bekend maakt aan het gelovig, of althans het overblijfsel moet ik zeggen, in Petra. Een maand later. En ik verwacht dat nog 35 dagen later de eerste groep, de eerste categorie, officieel uit Petra uitgaat, zoals beschreven in Micha 2, uitgaat onderweg naar Jeruzalem om een begin te maken met de herbouw van Jeruzalem. Die datum komt trouwens overeen met die datum in Haggai, waar sprake is van het leggen van het fundament van een nieuwe tempel. En er staat bij, geef er toch acht op deze dag en daarna. Deze datum. De datum wordt met klem genoemd. Meer ga ik daar nou niet van zeggen, want ik acht het buiten de orde. Het is trouwens ook na de 70ste week van Daniël. Maar het is maar om aan te geven dat het verhaal met die 70 weken niet afgelopen is. Dan begint de afloop pas. Dan moet het nog komen. Wat zal het einde zijn van deze dingen? Want de 70ste week brengt niet het einde. Het brengt het einde van de heidense macht over Jeruzalem. Dat wel. Het brengt het einde van de ongehoorzaamheid officieel van Israël. Dat wel. Maar dat koninkrijk waar David naar uitziet en wat hij verwacht, het herstel van het Davidische koningshuis, ja, dat moet daarna nog beginnen. En dus vraagt hij me, hoe gaat het nou verder? En hij krijgt het niet te horen. En vandaar natuurlijk dat het boek Daniël een supplement heeft in het Nieuwe Testament. Dat boek heet trouwens niet voor niks de Openbaring. Waarvan je weinig kunt vatten als je niet eerst Daniël kent. Om niet te zeggen, daar begrijp je niks van als je Daniël niet kent. Maar goed, die maar even terzijde. Daarna kom ik terecht in het Nieuwe Testament. In Matteüs 24, opnieuw. Daar waren wij dus ook in verband met de Dag des Heren. Maar nu weer. Want u weet waar we terecht zijn, hè? we zijn terecht in wat we noemen de Lijdensweek. De dagen na de zogenaamde intocht in Jeruzalem. Op die eerste dag der week, op Palm Pasen. Toen de Heer weende over de stad en de verwoesting van de stad aankondigde. En hij heeft dat kennelijk de dagen daarop nog vaker gedaan. De dagen die hem over waren in het vlees, dat waren er 4. Nou ja, 5. Vooruit, wat je maar rekent. En bij gelegenheid was de Heer in die dagen met zijn discipelen in Jeruzalem. En zij in 23 vers 37 van Matteüs 24. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenig die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijke wijs een hen haar kiekens bijeenvergaderd onder de vleugelen. Waar waren wij bij gruwelijke vleugel? Hebben u het verband? De Heer zou Israël verzamelen onder zijn vleugelen, maar Israël zou zich stellen onder een andere vleugel dan wel andere vleugels. Gij hebt niet gewild, staat er. Ziet uw huis worden u woest gelaten. Vers 38. Ontleend aan Psalm 69, vers 26. Dat weet ik niet uit mijn hoofd, maar het staat erbij, hè. Psalm 69, vers 26. Dat is dat vers dat ook toegepast wordt op het huis van Judas. U weet wel, Judas de verrader. Het wordt dus ook aangehaald in Handelingen 1. En daar toegepast op Judas. Maar Judas is een beeld van Juda, het Joodse volk. En het huis van het Joodse volk zou woest gelaten worden. En dat huis is de Joodse staat, Judea eventueel, maar meer specifiek Jeruzalem. En daar ging het over. Jeruzalem, Jeruzalem, uw huis zal u woest worden gelaten. Want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En dat hadden ze nou juist een paar dagen tevoren geroepen. Maar dat waren niet de inwoners van Jeruzalem, dat waren de discipelen. En het was niet in Jeruzalem, maar het was op de Olijfberg. Vandaar dat de geschiedenis in de toekomst daar op de Olijfberg verder zal gaan. Daar werd hij afgebroken. Ter gelegenheid van de zogenaamde intocht in Jeruzalem op de laatste dag van de 69 weken van Daniël. En daar zal hij verder gaan vanaf de laatste dag van de 70ste week van Daniël, als de Heer daar zijn voeten alsnog zal zetten. Daar was hij gebleven. En mocht u die missen, wel nu. Het laatste wat we van de Heer Jezus op aarde lezen is dat hij stond op de Olijfberg en vandaar voer hij ten hemel. Dus ook langs die route zeggen wij, daar is de geschiedenis afgebroken. En toen werd er gezegd, deze Jezus zal al zo wederkomen. En dus daar zal het verhaal verder gaan. Heb je hem 2 keer. Zie? En dan gaat het verhaal verder met waar ze gebleven waren. Ook met het lied, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Maar ook dan wordt Jeruzalem verwoest en dat staat er hierbij. Hè? En in die tussentijd heeft de Heer zich niet aan Jeruzalem laten zien. Hij heeft zijn aangezicht verborgen. Toch? Goed. Er is nooit in het openbaar opgetreden. Alleen verschenen onder zijn discipelen. En bij gelegenheid verschenen aan zijn discipelen nadat hij ze op een bepaalde plaats besteld had. En het was niet eens in Jeruzalem, het was in Galilea. Der heidenen. Daar mag u even over nadenken. Waarom dat is. Die leggen we nou niet uit vandaag. En Jezus ging uit en vertrok van de tempel. Niet alleen letterlijk, maar ook overdrachtelijk. Hij liet Jeruzalem en de tempel achter zich. En zo is het tot vandaag. En zijn discipelen kwamen bij hem om de gebouwen des tempels te tonen. En Jezus zei tot hen, ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar, zeg ik u, hier zal niet steen op steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. Dat is ook gebeurd, want de zogenaamde klaagmuur uit onze dagen, is niet de muur van de tempel. Men doet weliswaar soms alsof, maar het is niet zo, hè. De klaagmuur is het onderste stuk van een muur die gebouwd is rondom de Tempelberg, toen Herodes gedurende 46 jaren die tempel vernieuwd heeft in zijn dagen. Met dank aan Johannes 2 en broeder de Gooier, want we hadden het er straks even over. Hij heeft die berg verbreed, maar daardoor moest die berg ondersteund worden rondom. Toen heeft Herodes een steunmuur om die tempelberg laten bouwen. Die is er nu nog, alleen die is grotendeels niet meer origineel. Maar er is nog een origineel stuk en dat is de klaagmuur. Dat is gewoon de muur, maar daarachter is de berg en die loopt nog een heel eind naar boven door. En daarbovenop is pas de eigenlijke tempelberg. Hè. Er is geen steen op steen gelaten. En hetzelfde geldt voor de muren van de stad, maar die, dat zei ik u ook al, die zijn niet uit de dagen van de Heer Jezus. Voor een deel staan ze wel op dezelfde fundamenten, overigens, maar voor een groot deel trouwens ook niet. En vooral aan de noordkant niet, en daar is Golgotha. Maar dat maar weer even terzijde. De heer zei, het zal afgebroken worden. En als zij op de Olijfberg gezeten was, alsof het vanzelfsprekend was, en het was het ook, maar er staat in Lucas, geloof ik, er staat dat hij elke avond de stad uitging naar de Olijfberg. Daar was trouwens ook het huis van Lazarus, hè, in Bethanië. De berg van Lazarus, bijgenaamd Eleazar. Als hij op de Olijfberg gezeten was, waar de geschiedenis afgebroken was, dan wel zou afbreken, tot in onze dagen, gingen de discipelen tot hem alleen, want de rest van de wereld gaat het volgende verhaal niks aan. Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? Die verwoesting van Jeruzalem. Wat zal het teken zijn van uw presentie, aanwezigheid, wederkomst, zeg maar, populair. En wat zal het teken zijn van de voleinding der tegenwoordige boze aion? Vertaald met wereld, maar eeuw dus, hè? En dan komt er een verhaal. Namelijk dat u niemand verleidde. Dat is het gebruikelijke begin, trouwens. Dat u niemand verleidde, in 2 Thessalonicenzen 2 ook. Dat u niemand verleidde, staat er. Met andere woorden, de kans is groot dat wij verleid worden, dus ik heb u gewaarschuwd. Nou ja, ik niet, maar de Heer Jezus zelf. Hè? Dat u niemand verleiden. Want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende, ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. Zoals palingboeren hebben dat gedaan. Maar vraag maar weer. Gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie toe, wordt niet verschrikt, want die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Tegenwoordig geïnterpreteerd als, het is het teken van het einde. Er staat nog is het einde niet. Dat is namelijk niet zo. Nog is het einde niet. Want volk zal tegen volk opstaan en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen hongersnoden, pestilentie en aardbevingen zijn in verschillende plaatsen. Doch die dingen zijn maar een begin. Best Marten. Ik heb dus niks aan verhalen van overal oorlog en overal aardbevingen. Ja, de Heer komt spoedig. De Heer komt spoedig, maar het heeft niks met oorlogen en aardbevingen te maken, want die zijn kenmerkend voor de hele periode vanaf dat dit gezegd werd tot aan het einde van de 70ste week aan toe en zelfs nog daarna. Alleen hebben we het dan niet meer over het Joodse volk. Maar daarna ook nog, Openbaring is daar duidelijk genoeg in. Laat het tot u doordringen, dat u niemand misleidt. Als dan zullen ze u overleveren in verdrukking, zullen u dodelijk gezoet gehaald worden van alle volken om mijn naams wil. Het is kenmerkend geweest voor de dagen sinds Handelingen 1. Er zullen velen struikelen, geërgerd worden. En ze zullen elkander overleven en elkander haten. Het is altijd zo geweest. En anders denkt u maar aan de dagen van de kerkhervorming, maar dat is ook al 500 jaar geleden. Nou ja, bijna. Ongeveer. Gaat gewoon door. En vele valse profeten zullen opstaan en zullen vele verleiden. Die zijn er altijd geweest en in onze dagen zijn ze er ook. Je kan er een cursus voor volgen zelfs. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, eerst met 2, dan 4, dan 8, 16, 32, 64, 128 enzovoorts. Hè. Dat gaat maar door en dat gaat maar. Dat was altijd al zo. Zal de liefde van velen verkouden en daarmee de gemeenschap onder de gelovigen. Maar wie volharden zal tot het einde zal beloond worden, zal zalig worden. Volharden in het geloof uiteraard in de eerste plaats. En daarvoor ontvangen wij loon, zaligheid namelijk. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dat heeft een grote vergelding des loons. Met dank voor deze gelegenheid aan de laatste verse van Hebreeën 10... Meer zeg ik er dus niet over. En dan, het evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot getuigenis aan alle volken. En dan zal het einde komen, maar ik moet er wel bij zeggen dat in de dagen van Paulus het evangelie al gepredikt was over heel de wereld. Want hij zegt het zelf en zegt ook dat het vrucht voortbrengt. Toch? Is ook alles gebeurd. Over heel de wereld. Doe maar, meer hoef ik daar nou niet van te zeggen. Want hierna wordt het specifiek, dit waren algemene kenmerken van de tijd vanaf de 69ste week tot voorbij de 70ste week. En dat is dus meer dan 2000 jaar. Wanneer gij dan, samenvattend en meer specifiek, zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël, de profeet... Interessant genoeg, want van Daniël staat dat de profetie verzegeld zal worden tot de tijd van het einde. Het resultaat is dat Daniël door de Joden ook niet gezien wordt als een profeet. En het boek Daniël is ingedeeld bij de historische geschriften. Maar de Heer zegt, Daniël is een profeet. Geef er acht op. En die gruwel der verwoesting zou staan in de heilige plaats. Waar ging het hier over? Over Jeruzalem in het algemeen. Misschien de Tempelberg in het bijzonder, maar in ieder geval Jeruzalem, uw volk en uw heilige stad. Wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting staande in de heilige plaats. En nog een keer, die het leest, merken erop, let er nou eens op. En waar staat het dan in Daniël? Nou, niet alleen in Daniël 9, maar feitelijk ook in Daniël 8 en feitelijk ook in Daniël 7. Maar in zekere zin ook in hoofdstuk 2 en 3 en 4. Die heb je zo snel niet gevolgd, daar geloof ik niks van. Maar dat doet er niet toe, hè. Ik bedoel, er staat op veel plaatsen. Ik bedoel, je moet die schriftgedeelten naast elkaar leggen. Vergelijken. En wat dan? Nou ja, als gij zult zien, de gruwel der verwoesting, dat als dan die in Judea zijn vlieden op de bergen, niet noodzakelijk de bergen van Judea, kunnen ook andere bergen zijn, zoals bijvoorbeeld het gebergte Paran, en dat ligt in Edom. Nou ja, met dank aan Habakkuk 3, hè, of zoiets. Doet er niet toe. Die op het dak is komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen. Die op de akker is keren niet weder terug om zijn klederen weg te nemen. Maar weder bevrucht en de zogende vrouwen in die dagen. Doch bid dat uw vlucht niet geschieden des winters nog op een sabbat. Zodat de kans groot is dat het op een sabbat gebeurt. En in de winter. Toch of niet dan? Ja. Nou goed. Want als dan, wanneer... Als dat beeld wordt opgericht, wanneer? In het midden van de 70ste week van Daniël. Als het Heer in de afval wordt overgegeven. Als het slachtoffer en spijsoffer, wat het ook wezen mogen, zou ophouden. Wanneer het volk der heiligen der hoge plaatsen in zijn hand zal overgegeven worden. Wanneer hij de heiligen krijg zal aandoen. En dat soort dingen meer. Het midden van de 70ste week. Want als dan zal grote verdrukking wezen. En die kan nooit langer duren dan 1260 dagen. Want dat brengt je aan het einde van de 70ste week van Daniël. En dan is het afgelopen. Nou ja, met de Joodse staat en stad. Is verwoest dan. Hebben wij gelezen. Verschillende malen al. Vanmorgen in Daniël. En hier staat, als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig niet is geweest, is van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal, onder wereld te verstaan, volkerenwereld. Dat is niet altijd zo, maar hier wel. En hoe weet ik dat? Het gaat niet over de wereld als zodanig, de schepping. Het gaat over de volkerenwereld. Hoe weet ik dat? Omdat het ontleend is aan Daniël 12, vers 1. En daar staat een verdrukking, benauwdheid, hoedanige niet is geweest sinds er een volk geweest is op aarde. En ook niet meer zijn zal. Makkelijk, hè? Als je het maar schrift met schrift vergelijkt, bewaart het je voor een verkeerde uitleg. En dan kun je wel zeggen, maar dit woord kosmos kan toch gewoon de schepping als zodanig betekenen? Zeggen, ja, dat is wel zo, maar in het verband van Daniël 12, waaruit het ontleend is, zou je moeten begrijpen dat het gaat om de volkeren als zodanig. En ik zeg dit om aan te geven hoe je bijbelstudie doet. Voorzichtig met conclusies, eerst schrift met schrift vergelijken. Dus, grote verdrukking begint in het midden van de 70ste week van Daniël. Alle uiteenzettingen die spreken over een 7-jarige verdrukking kun je rustig aan de kant gooien, want de meest eenvoudige beginselen van bijbelstudie worden dan al met de voeten getreden. Dat brengt je nergens. Dat is verleiding. Het is 3,5 jaar. Er is wel zoiets als een periode van 7 jaar, maar dat is niet 7 jaar van verdrukking. Dat is de 70ste week van Daniël. En als je dat niet uit elkaar kan houden, dan ben je niet in staat om zelfstandig je Bijbel te bestuderen. Dat is niet erg, overigens. Nee, dat is niet erg. God heeft aan de gemeente gegeven, sommigen tot... Precies, dat bedoel ik, ja. Dat is in mijn straatje, zuster, ik weet het. Maar ik zeg het toch maar, zulke dingen. Zo werkt het nou eenmaal. Goed. Als dan zal grote verdrukking wezen, zal die dagen niet verkort worden. Geen vlees zal behouden worden, maar onder uitverkorene wil zullen die dagen verkort worden. Dat mag niet moeilijk zijn. Het wordt verkort tot 1260 dagen. Want dan maakt de Heer er een eind aan door de staat en de stad definitief te verwoesten. En voor zover er een overblijfsel is, wordt het uit de staat en stad verwijderd en gedeporteerd. Sorry voor de uitdrukking. Ik had hem beter niet kunnen gebruiken. Maar het wordt want ik had willen zeggen, gedetacheerd, maar vooruit. Maar het zal worden weggevoerd naar de woestijn van Edom, naar Petra namelijk. En daar wordt de draad verder opgenomen. Hebben we die nog? Waarmee niet gezegd wil zijn dat de grote verdrukking daarmee beëindigd is. Maar er wil wel mee gezegd zijn dat de grote verdrukking voor de Joodse staat en stad beëindigd is. En dat betekent dus dat de grote verdrukking voor al die andere volkeren, die toch min of meer geïmpliceerd worden in die uitdrukking wereld, of in de uitdrukking sinds dat er een volk geweest is op aarde, dat die grote verdrukking over al die andere volkeren in de praktijk zelfs nog moet beginnen. Maar dat is niet meer in Jeruzalem, dat is daarbuiten. Heb je dat? En lees u maar mee. Ik ga tamelijk snel, dat weet ik, maar we hebben dit vaker zo doorgenomen. Hè? Als dan zo iemand tot jullie zal zeggen, ziet hier is de Christus of daar gelooft het niet. Valse christenen zijn er wel, staat er. Die zal ook op grote tekenen en wonderheden doen. En dat soort dingen meer, zodat je ziet dat tekenen en wonderen niet een bewijs zijn als zodanig van een of andere goddelijke autoriteit of kracht of zending of wat het maar wezen mag. En dat staat ook niet alleen hier uiteraard, hè. Ook in Openbaring 13 en 2 Thessalonicenzen 2, om maar eens wat te noemen. Zie, ik heb het u gezegd. Wanneer ze zeggen, zie, hij is in de woestijn, gaat niet uit. Zie, hij is in de binnenkameren, gelooft het niet. Leuk, hè, in de woestijn. Hoe komen ze bij die gedachte, hè? Hij is in de woestijn. Dus een goeie, daar zal hij namelijk zijn, maar nu nog niet. Nog niet in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Althans niet officieel, en daar gaat het maar om. Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, al zo zal ook de toekomst van de Zoon des Mensen zijn. Hij komt uit het oosten, maar als de bliksem. Zacharië 14. Hij komt op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten, maar hij brengt oordeel, bliksem en donder. Oordeel. Heb je dat? Want alwaar het dode lichaam zal zijn, zullen de arenden vergaderd worden. Ik moet er altijd om lachen. Toen was er een bioloog die zei, dat kan niet, het zijn gieren. Want die eten aas. En toen heeft men het vertaald met gieren. In een nieuwere Bijbelvertaling of zo. Maar ik geef u de verzekering, ik heb zelf meerdere keren gezien dat arenden aas eten. Dood aas. Gewoon vlees. En bovendien, als je naar artis gaat, moet je vaststellen dat ze niet anders krijgen daar. Hè? Ze eten wel degelijk aas, hoor. Hè? Waarom zouden ze eerst op jacht moeten naar levend aas als, ze zo, als het al voor hen klaargemaakt is? Toch? Ik ga toch ook niet aardappels schillen als de pan met aardappels gekookt en wel op tafel staat? Toch? Arenden doen dat heus wel. Maar goed, alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden. Hoezo dode lichaam? Wel, dat is dat dode lichaam uit Deuteronomium 28, vers 26. Let op het enkelvoud. Het zijn niet dode lichamen, maar het is het dode lichaam, namelijk de dode organisatie, de staat als zodanig. Voor mijn part het volk. Deuteronomium 28, vers 26, daar wordt het beschreven. En de andere is natuurlijk die van Ezechiël 37, waar de dorre doodsbeenderen weliswaar tot elkaar komen en er een lichaam ontstaat als uitbeelding van Israël, want dat is wat het moet voorstellen, maar het is dood, er was geen leven in. En dat is de uitbeelding van de ongelovige Joodse staat. Gelijk het is te deze dagen. Dood, net zo dood als de vrouw van Lot. Laat maar zitten. Het zal weggevreten worden. En zo wordt het in de profetieën meermalen beschreven. Ik zal u opvoeren aan het gewilde gedierte des velds enzovoorts. Ja, grof, maar zo staat het er. En dan, en terstond na de verdrukking van die dagen, zal zomaar een sterren verduisterd worden. Daar hebben we het vorige keer over gehad, want dan begint de dag des Heren. Maar u zou begrijpen dat we al lezend terecht zijn gekomen aan het eind van de 70 weken. Aan het eind van de 70ste week. En dus bij de vervulling van Daniël 9, vers 24. 70 zevens zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad om de overtredingen te verzoenen en wat het allemaal maar was. En om de heiligheid der heiligheden te zalven. Kortom, tot aan het begin van de wederoprichting van het Davidische koningshuis. En dus de komst van de Messias. Toen zei iemand, ja, maar dat staat hier helemaal niet. Dan zeg ik, nou ja, het staat in vers 30 toch min of meer wel. Maar meer hoeft er ook niet te staan. Dat is toch duidelijk? Dat weten wij toch? Terstond na de verdrukking van die dagen. Hoeveel dagen? 1260 dagen. De verkorte dagen, want de verdrukking zal daarna nog verder zich uitstrekken over andere volkeren. En nog lang ook trouwens. Zal de zon verduisterd worden, de maan zal door de sterren van hemel vallen. Als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen. Dus welke zoon des mensen? Die uit Daniël 7, waar we er straks waren. Die oordelen zou, het gericht zou brengen. Dan zullen alle geslachten der aarde wenen. Welke geslachten der aarde? Die uit Zacharia 12. Zeg ik het goed? Dus 12, hè? Zacharia 12. Ja. Zacharia 12, vers 12. Ja, ik zoek hier, het staat er niet bij. Maar dat is wat het is. Zacharia 12, u weet wel. Zacharia 14 verschijnt hij op de Olijfberg. Zacharia 13 vragen ze, wat zijn toch deze tekenen in uw handen? En dan blijkt hij Jezus van Nazareth te zijn en niet alleen maar Jehovah. Kortom, dan ben je dus aan het eind van de 70ste week van Daniël. En dan, ben je dus na de 70ste week van Daniël. En staat er, hij zal zijn boodschappers, engelen voor mijn part, boodschappers, als hij het vertaalt, uitzenden met een bazuin van groot geluid. En zij zullen zijn uitverkorenen, dat zijn in ieder geval de Israëlieten, en niet alleen uit 2 stammen, maar uit 12 stammen van Israël, bijeen vergaderen uit de 4 winden, dat wil zeggen vanuit het noorden, oosten, zuiden en westen, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelfde, want het uiterste van de hemel is nou eenmaal de aarde. Ik zal het u later wel weer eens uittekenen, maar dat is zo, hè? Van over de hele wereld namelijk. Of gewoon zoals het in het Oude Testament staat, uit al de volken waarheen de Heer uw God u verdreven heeft. Leg het maar naast elkaar, het moet hetzelfde zijn. Dat gebeurt dus pas na de 70ste week. De terugverzameling van Israël. Hoe dan ook, er is geen enkele Israëliet meer in Palestina, Kanaan, het beloofde land, aan het eind van de 70ste week van Daniël. Wat er was, is omgekomen, dan wel omgebracht. Dan wel wat er was, is uitgeleid en gebracht in de woestijn, in het buitenland, in Edom namelijk. Heb je dat nog? Dus van daaruit begint vanuit niets, from scratch heet dat. Nee, dat heeft niks met draaitafels te maken. Maar from scratch wordt alsnog dat koninkrijk gebouwd. Net als in de dagen van Mozes en Jozua trouwens. Daar heeft het ook mee van doen, maar die leg ik verder niet uit. Maar dit is na de 70ste week van Daniël. Dan wordt uit heel de wereld de Israëlieten verzameld, die dan eerst tot geloof moeten komen en al dat soort dingen meer. Logischerwijs, want als men niet tot geloof komt, komt men sowieso het land niet in. Want als je niet wedergeboren bent, kom je het koninkrijk ook niet in. Toch? Makkelijk genoeg. Dus wat die engelen doen, is in ieder geval het evangelie prediken. Nou, dat is de methode van verzamelen. Dat is in onze dagen trouwens ook zo. Want gelovigen worden verzameld nu uit de volkeren, maar het gebeurt door de prediking van het evangelie toch, of niet? Dat gebeurt dan ook. En dan staat er, leert van de vijgenboom deze gelijkenis, wanneer zijn tak teder wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. Want de vijgenboom is een beeld van de Israëlitische staat. En als die tot leven komt, dan is de zomer nabij. Dat wil zeggen, als die tot leven komt, wanneer is dat? Ja, niet in, en zeker niet voor de 70ste week van Daniël. Het is pas daarna. Bovendien, de 70ste week eindigt met alleen doden, alleen lijken in Kanaan. Het staat er ook zwart op wit. Er staat ook dat men 7 maanden nodig heeft om al die lijken op te sporen en te begraven. Om het land te reinigen. Ezechiël 39. Meen ik. Zie? Daarna pas kan er sprake zijn van wat de vijgenboom voorstelt, een Israëlitische staat. Toch? En wanneer dat begint, wanneer die staat, de gelovige Israëlitische staat, tot leven komt, om zo te zeggen, dan weet je, de zomer is nabij. Want het gaat om het vruchtdragen, het gaat maar niet om het bestaan van Israël. Het gaat erom dat Israël zijn functie ook zal vervullen als koninklijk priesterlijk volk. En dat komt daarna pas. Dat neemt tijd. Na de 70ste week van Daniël, maar voor de 1000 jaren uiteraard. Want de 1000 jaren beginnen met dat er op heel de aarde helemaal geen enkele ongelovige meer is. Maar dat heeft nog wel wat voeten in aarde, voor het zover is. Hebben u dat? Kortom, die vijgenboom, dat is niet de tegenwoordige Joodse staat. Die vijgenboom, die moet nog komen. In de toekomst, was de bedoeling. En wanneer zijn tak teder wordt, is de zomer erbij. Alzo ook gij lieden, wanneer je al deze dingen zien zult, nou ja, dan leef je dus na de 70ste week van Daniël. Zo weet dat het nabij is voor de deur. Voorwaar, zeg u, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Hetgeen in ieder geval betekent dat binnen één generatie na het einde van de 70e week van Daniël dat koninkrijk van Christus over heel de aarde en alle volkeren gevestigd zal zijn. Juist. En dan volgt... En ik weet, ik sla nu woorden over, maar ik moet het ook niet elk vers bespreken natuurlijk. Hè. Maar dan volgt, nog van die dag en die uren weet niemand, vers 36. Maar ja, ik moet u zeggen dat die dag en uren slaat op het voorbijgaan van hemel en aarde uit vers 34. En daar hebben we het vandaag niet over, hè. Over die dag en die uren. Waar wij over spreken is over de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk op aarde. En niet over wanneer de jongste dag het zal zijn. Maar waar men in het christendom de jongste dag verward heeft met de wederkomst van Christus, heeft men ook de uitdrukkingen over van die dag en die uren weet niemand over de jongste dag van toepassing gebracht op de wederkomst van Christus en zegt nu tegen ons dat wij ons niet mogen bezighouden met dit soort zaken. En dat is volkomen ten onrechte. Het zijn andere dingen. Nou goed. En dan staat er, gelijk de dagen van Noach waren al zo zal ook zijn de parousia, de aanwezigheid van de Zoon des Mensen. Want gelijk ze waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende en trouwende en ten huwelijk uitgevende. Dat zijn de nette termen. Tot de dag toe in welke Noach in de ark ging. En ze bekenden het niet totdat de zondvloed kwam en hen alle wegnam. Al zo zal ook zijn de parousia van de Zoon des Mensen. De aanwezigheid van de Zoon des Mensen. Strikt genomen, makkelijk genomen ook. De aanwezigheid van de Zoon des Mensen is pas vanaf zijn verschijning op de Olijfberg. Dat is een officiële wederkomst. En het opnemen van de draad die hij losgelaten heeft aan het eind van de 69e week van Daniël. Kortom, die dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen zijn dus de dagen niet in of van de 70e week van Daniël, maar daarna. En in de dagen daarna zal de situatie in de wereld zijn zoals in de dagen van Noach. Dat zijn de dagen voor de zondvloed. De 120 jaren vanaf het weerbericht totdat het ging regenen. Ja, vanaf de opdracht om een boot te gaan bouwen totdat de deur van de boot dichtging, om zo te zeggen. Die hebben we toch, hè? Over die dagen gaat het. En de mensen wilden niet horen naar de prediker der gerechtigheid. Want zo wordt Noach genoemd in het Nieuwe Testament. Door Petrus, geloof ik. En u weet hoe het eindigde in de dagen van Noach. Het oordeel kwam en nam al die goddelozen weg. En u, nou weet u ook hoe die periode na de 70e week van Daniël eindigt. Het eindigt met dat alle goddelozen van de aarde zullen weggedaan worden. Dat betekent, zij komen om, zij sterven. Van de ene dag op de andere, ja, van de ene dag op de andere. Misschien is er ook iemand een dag daarvoor al gestorven. Of onder de tram gelopen, dat weet je maar niet. Ik bedoel, even relativeren. Maar er komt een moment dat de Heer zegt, en nu is het afgelopen. Dat is het eind van de echte grote verdrukking. Niet van de 3,5 jaar, maar van de verdrukking over alle volkeren. Zie je? En dat is binnen één generatie na het einde van de 70e week van Daniël. En waarom zegt hij nou niet gewoon, dat is een periode van 33 jaar? Omdat er anderen zijn die zeggen, ja, hij zegt dat er een periode van 33 jaar is tussen de 70e week van Daniël en het begin van 1000 jaren. En dat haalt hij uit een of andere wet uit Leviticus 12. Overdrachtelijk toegepast. En dit is dus onzin, hè? Dit is echt onzin. Dat het exact 33 jaar duurt, haal ik daaruit en nog zo wat schriftplaatsen. Maar dat er zo'n periode is binnen één generatie, ja, dat haal ik gewoon in Matthäus 24. Nou ja, en uit Daniël. En uit Openbaring niet in de laatste plaats trouwens. Alleen hoe lang die precies duurt, ja, dat haal ik inderdaad uit wat bijzondere schriftplaatsen die wij niet geneigd zijn meteen als profetisch te beschouwen. Maar dat doet weinig ter zake. Zo'n periode is er nou eenmaal. Dat blijkt duidelijk uit die profetieën die daarover handelen, zal ik maar zeggen. En hier ook, sterker nog, wij vinden zelfs niet alleen deze vergelijking met de dagen van Noach, wij vinden ook een gelijkenis over 2 dienstknechten en een gelijkenis over 5 wijzen en 5 dwaze maagden. En ze hebben alle 3 alle 4 schriftgedeelten feitelijk, hebben van doen met die periode specifiek. Waarin de komst van Christus actueel is. Dat wil zeggen, waarin de Heer zich met de gang van zaken op aarde bemoeit, op een of andere wijze. De dagen van zijn parousia. Zijn aanwezigheid, maar in ieder geval zijn bemoeienis. En waar het op uitloopt. Nou, net als waar het op uitliep in de dagen van Noach. Oordeel over de gehele levende mensheid. En dus waar het op uitloopt is dat de Heer zijn koninkrijk definitief gevestigd zal hebben dan dus over alle volkeren, want dat zijn dan alleen nog maar de gelovigen. En dat oordeel wordt beschreven alsnog in hoofdstuk 25 van Matteüs vanaf vers 31, want in 24 vers 29 zijn we aan het eind van de 70ste week van Daniël. Maar in 25 vers 31 zijn we inderdaad 33 jaar verder. En daar staat niet wanneer de Zoon des Mensen zal komen en zijn voeten zetten op de Olijfberg om een overblijfsel uit Jeruzalem te verwijderen en te brengen in de woestijn. Er staat wanneer de Zoon des Mensen, diezelfde Zoon des Mensen uit Daniël 7 dus, zal komen in zijn heerlijkheid. En op de Olijfberg is nog altijd arm. En in vernedering en rijdend op een ezel. Zacharia 9, jazeker. Maar wanneer hij zal komen op het paard zijner majesteit. Maar dat is Zacharia 10. En dus in zijn heerlijkheid. En al de heilige engelen met hem. Uiteraard de gemeente, degenen die met hem zouden oordelen, de 10.000 maal 10.000, opnieuw uit Daniël 7, het gericht dat zich zette en zo. Dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. Nou ja, dat is Jeruzalem, hè, waar de stoelen des gerichts gezet zijn, de stoelen van het huis van David, bid voor de vrede van dat Jeruzalem. Maar dat Jeruzalem moet nog gebouwd worden na de 70ste week van Daniël. En is hier op dit moment uiteraard voltooid. Althans, het wordt als voltooid beschouwd. Dan zal hij zitten op de troon zijn heerlijkheid. En hij zal al de volkeren voor zijn aangezicht verzamelen. En dan is het rigoureus. De gelovigen gaan het koninkrijk in. En de ongelovigen zullen gaan in het eeuwige vuur. Gelovigen in het eeuwige leven en de ongelovigen in het eeuwige vuur. Dat staat in vers 46, dat is het laatste vers van...
Is dat hetzelfde als in vers 40 van Matteüs 24?
Ja, dat is hetzelfde, ja. Ja. Wij noemen dat populair het oordeel over de volkeren. Niet te verwarren met het oordeel over de gemeente en het oordeel over Israël. Exclusief. En ook niet te verwarren met het oordeel op de jongste dag. Het oordeel over de volkeren ten einde zijn koninkrijk over die volkeren definitief te vestigen. En daarna voeg ik er nog maar aan toe even, dat die hele periode vanaf het eind van de 70ste week, dat wil zeggen vanaf de officiële bekering van Israël, tot aan dit moment uit Matteüs 25 vers 31, zijnde in de praktijk het begin van de 1000 jaren, dat die hele periode, waarvan ik inderdaad geloof dat die 33 jaar duurt, dat de periode is waarin die antichrist zijn rijk heeft, zal ik maar zeggen, populair gezegd, hè, het antichristelijke rijk, Babel als hoofdstad. Maar het is ook de tijd, en die is wellicht veel makkelijker te volgen. Het is ook de tijd waarin een gelovig Israël alsnog zou doen wat het zou doen, namelijk het woord van God bekendmaken over de gehele aarde en aan alle volken. Nee, even onder elkaar. Kijk, ik heb geleerd vroeger van dat ooit ergens in de verdrukking, en dat moet dan in de 70ste week geweest zijn nog, want men kende die ruimte niet tussen de 70ste week en het begin van de 1000 jaren, dat ooit ergens in de dagen van verdrukking 144.000 verzegelden uit Israël het evangelie gingen prediken. Maar het probleem wat ik er altijd mee gehad heb is, hoe kan dat nou? Want Israël is tot aan het eind van de 70ste week officieel ongelovig. Bovendien, voor zover er gelovigen zijn uit het volk, worden ze verzameld in de woestijn ergens. Heb ik ook geleerd. Nou ja, dat leerde Johannes de Heer ook, hoor. Overigens. En hoe dan in vredesnaam kun je Israëlieten hebben uit 12 stammen nog wel, die dan het evangelie prediken aan de volkeren, terwijl Israël zelf nog niet tot bekering gekomen is. Nou ja, daarna heb ik nog meer van die dingen bedacht die niet konden, die elkaar tegenspreken. Maar het hele punt is gewoon dat die grote verdrukking niet ophoudt aan het eind van de 70ste week, maar daarna alsnog begint over de rest van de wereld. En in die dagen zal een bekeerd Israël het evangelie prediken. Dit evangelie van het koninkrijk zal gepredikt worden aan alle volken, en dan zal het einde komen van de tegenwoordige boze eeuw. Dat is het verhaal. Zie? En die 70ste week heeft exclusief betrekking op Joodse natie, Joodse staat en stad. Dat moet eerst gebeuren, want eerst zou Juda tot bekering komen. Daarna de rest van Israël, voor zover dat aan de orde is. Want het is niet echt aan de orde. Het Joodse volk vertegenwoordigt staatkundig, althans volkenkundig, heel Israël. De rest is immers zoek. Dus ze vertegenwoordigen Israël in rechten en zij komen officieel tot bekering, daarmee heel Israël. Maar in de praktijk moet aan vele Israëlieten dan het evangelie nog gepredikt worden, hoor. En daarna moeten 12.000 uit elk van de 12 stammen van Israël worden uitgezonden om over de hele wereld onder de volkeren het evangelie te prediken, opdat een rechtvaardig oordeel van God over diezelfde mensheid zou kunnen komen. Dan moeten ze eerst het woord gehoord hebben, uiteraard. En dat is wat gaat gebeuren. In die dagen. Maar het zijn ook de dagen van die 10 Statenbond... en dat herstelde Griekse Rijk, om zo te zeggen, in het Midden-Oosten. Het optreden van de antichrist en hoe dat maar heten mag, en van het niet kunnen kopen en verkopen, en hoe die dingen allemaal maar heten. Goed, wij moeten het daar dringend bij laten, want we gaan weer pauzeren. Tot drie.